Ja, het is een verrassing om, ik weet niet of ik het zo lang maak, maar in ieder geval was een kleine communicatiestoornis, maar ik heb met grote vreugde geluisterd naar de boodschap van onze broeder over de Heilige Geest. En ik wilde eigenlijk vooral een verslag uitbrengen van de opwekking onder de Papua's. Dus echt een revival. Ik ben daar net 3 weken geweest en dat is heel bijzonder. Ik wil even bij het begin beginnen. In 1985 was, misschien kent u die naam, Fred Abatu. Kent iemand die naam? Niemand? Hij woont hier niet zo gek ver vandaan. Ik heb hem alleen nog maar aan de telefoon gehad, maar hij woont in Nieuwegein. Die was in 1985 in Athene, en ergens in een hotel of zo, en daar bad hij voor zijn volk, de Papua's, en voor zijn eigen familie. Hij had grote nood over zijn volk. En op een gegeven moment onderbrak God hem en zegt van, wat bid jij egoïstisch? Nou, daar schrok hij van, ja, je bidt voor je eigen volk. Je bidt voor de nood van je familie, dat is toch, kun je toch niet egoïstisch noemen. Waarom bid je niet voor mijn volk? Want als je dat gaat doen, sprak God, dan zal ik, als jij gaat bidden voor de vrede van Jeruzalem en voor de verlossing van Israël, dan zal ik de nood van jouw volk ook oplossen. In die weg. Dat was 1985, 30 jaar geleden. Martin Sewell, die is een veel jonger iemand, die had 10 jaar geleden een soortgelijke ervaring. Hij was een evangelist, hij is een evangelist, een jonge man nog, 44. Ik ontmoette hem in een paar keer al, maar vorig jaar is hij een paar keer in Nederland geweest. En toen hij in augustus, eind augustus aankwam, ik denk dat hij hier ook een keer gesproken heeft, Martin Sewell. Maar dat is heel lang geleden, geloof ik. Toen kwam hij aan op Schiphol en toen voelde hij de macht van de islam drukken hier op Europa. En hij geloofde, in Holland ligt het antwoord. En dat klikte wel aardig bij mij, want ja, ik heb ook nogal wat visie op ons land en volk, en daar heb ik ook verband met Israël. Maar ik vond het wel heel bijzonder dat een Papua dat zegt, dat die visie heeft voor Holland, terwijl het zo'n zootje is in dit land. He, en wij zo ver van huis zijn, maar toch visie had vanuit het woord van God. Maar fijn, hij sprak nog een tweede keer dat hij er was, in Assen, in mijn thuisgemeente. Wij komen op Shabbatavond samen en ook een geweldige boodschap en ik kon daar naadloos bij aansluiten. En toen nodigde hij mij uit om naar Papua te komen. En dat heb ik gedaan. Ik heb op die uitnodiging ingegaan. 30 december een brief geschreven, ook naar diverse gemeenten, personen enzovoort. Want ja, goed, het is allemaal niet voor niks en moet ook kunnen. Maar ook namens mijn eigen gemeente in Assen en diverse andere gemeenten hebben echt geholpen in het noorden. En zo had ik ook het gevoel dat ik namens de gemeente van de Heer Jezus, ook namens jullie natuurlijk, want het maakt niet uit hoe je ondersteunt, er is vast hier ook voor gebeden, in de leiding, dat weet ik zeker. Maar dat is een geweldige iets geweest om daar 3 weken door te brengen. Ik was nog nooit zo ver van huis geweest. 14,5 uur vliegen van Amsterdam naar Jakarta, non-stop. Dat is een heel eind. En dan kom je daar en word je opgevangen. Onmiddellijk door een team van 6 mensen. Je kent daar echt nog sterk. Enfin, een geweldige tijd. Ik mocht daar ook heel veel spreken. En ik heb natuurlijk ook heel veel gehoord. Al kon ik natuurlijk ken ik geen Indonesisch. Af en toe werd er wel wat voor mij vertaald. Maar je kunt ook niet de hele dag vertalen. Want naast dat ik zelf veel heb mogen spreken in het Engels, vertaald door een broeder in het Indonesisch, heb ik ook zelf heel veel gehoord. Maar ja, ik wil er een paar dingen uit delen, want het is geweldig om te zien wat God daar doet. Papua, we waren 5 februari in Manokwari. We zijn heel wat dagen geweest, dat was een conferentie, die was al afgelopen inmiddels. En toen was er op 5 februari, is elk jaar een celebration, zoals ze dat noemen, op het eiland daar tegenover. Manokwari is een stad in Papua, 4 uur vliegen van Jakarta trouwens. Dan vlieg je van Jakarta naar Papua. Zeg nou, als ik van Amsterdam naar Tel Aviv vlieg, doe ik er ook 4 uur over. Het is ongelooflijk. Maar daar in Manokwari, aan de zee, prachtig gelegen. Daar ligt tegenover een eiland. En op dat eiland zijn op 5 februari, 161 jaar geleden, was het dit jaar, 2 zendelingen beland uit Duitsland. 2 gezanten van God. Otto en Geisler. En die zijn daar beland en later hebben ze als eerste stad van Papua in Manokwari het evangelie verkondigd. En dat wordt nog elke jaar herdacht, 161 jaar geleden. Dan denk je van, jongen, mijn vader werd geboren in 1893, dus ik ging rekenen. Nou, zijn opa, die zal in 1855 nog wel geleefd hebben. Dus ten tijde dat de opa van mijn vader leefde, werd daar voor het eerst het evangelie gebracht. Dat is wel indrukwekkend. En wij hebben het al zo lang. Maar 10 jaar geleden werd deze Martin Soe, die ook zijn grootouders, die verkondigde ook al het evangelie in Sorong. Maar werd eigenlijk door God gedwongen als het ware om over Israël te gaan spreken. Hij kon inderdaad ook helemaal niet meer spreken. God belette het hem en hij kon zelf niet meer praten. Totdat hij in die nood tot God vluchtte en God de stem van God hoorde van jij moet de zaak van Israël bekendmaken. Nou, daar is hij mee begonnen in Sorong. Nog de plek aangewezen. Sorong is een grote plek waar we ook geweest zijn. Een grote straat. De auto's aan de ene kant die kant op en de andere kant die kant op. Dus, en dan natuurlijk van die stroken ertussen en banen waar je van de ene op de andere kan komen. En hij is 10 jaar geleden is hij daar op een kruispunt gaan staan. Nou, hij heeft een flinke stem, hij heeft echt geen microfoon nodig. Op een kruispunt gaan staan, de politie wijkt ermee, stuurde de auto's de andere kant uit. En is daar hardop, heel duidelijk gaan staan en zeggen wij moeten achter het volk van Israël gaan staan. Want Israël is het volk waaruit de Messias Jezus geboren is. En daar in Jeruzalem gaat het gebeuren, want de koning komt. En als zijn koninkrijk komt, dan wordt het allemaal anders in deze wereld. Dat is eigenlijk hun boodschap. Hun boodschap is dat Yeshua, dat Jezus uit Juda geboren is, uit Israël geboren is. Dat hij een band heeft met het volk van God, een eeuwige band, en dat niets of niemand dat kan veranderen. Het is een onveranderlijk verbond. En dat is zo op het lijf geschreven aan deze man, maar wat kan één man dan eigenlijk niet bereiken als hij een gezondene is? Denk aan Nehemia, ik heb daar de laatste keer over gesproken op de trainingsconferentie, dat ik ook een toespraakje kon houden. En Nehemia, u kent de geschiedenis van Nehemia, dat hij aan het hof van Perzië is. En dan krijgt hij wat bezoek van wat mensen uit Jeruzalem. En die vertellen hem, hij vraagt ernaar. Hij zegt, hoe is het in Jeruzalem? Hoe is het met mijn volk? Dan zeggen ze, erbarmelijk, vreselijk. De stad is een ruïne. En de poorten zijn met vuur verbrand. En het volk zit eigenlijk in grote nood. En u weet wat er dan gebeurt. Dan maakt Nehemia daar een gebedszaak van. Hij gaat vasten en bidden. Hij gaat allereerst het schuldbeleid zeggen, Heer God, dat dit ons overkomen is als natie, dat komt omdat wij gezondigd hebben. Maar in datzelfde woord, Deuteronomium 30 staat dat, en daar haakt hij bij aan, in datzelfde Deuteronomium 30 waar u gezegd hebt dat als mijn volk, als wij en onze vader, als wij ons van uw geboden zouden afkeren en van uw dienst zouden afkeren, dat u ons dan zou verstrooien onder de volken. In datzelfde hoofdstuk zegt u ook dat als wij ons tot u bekeren, u ons zult terugbrengen. En dan gaat Nehemia schuld belijden en dan vraagt hij ook, geef mij een gunstige gelegenheid voor het aangezicht van deze koning. En u weet, kort daarna, als die heel erg bedroefd is en hij moet toch de beker met wijn aan de koning aanreiken, dan merkt de koning dat en kent het verhaal, dan krijgt hij een gelegenheid. Hij doet een schietgebedje, zo van de koning vraagt van, nou wat wil je dan als je dan zorgen hebt over je volk, wat wil je dan nou? Dan zegt hij, ik wil er naartoe om te helpen te herbouwen, de stad te herbouwen, de tempel. En dan krijgt hij medewerking van de koning. Dan komt hij daar in Jeruzalem en gaat de stad rond en zegt nog tegen niemand iets. En als dan het plan van God wat maanden in zijn hart gerijpt is en hij alle medewerking heeft ontvangen, dan deelt hij het met de oudsten daar, met de leiders in Jeruzalem. En dan onmiddellijk werken ze mee. Dit is geen democratie of zo. Het is gewoon een eenheid van dit is van God en dit heeft God jou op je hart gelegd en we gaan dat met elkaar doen. Nou, als er iets is wat ik gezien heb daar onder de Papoea's, is het wel eenheid. De ene, ik heb er goed rondgekeken en je bent natuurlijk ook voortdurend bij je gedachten bij je eigen volk. Dat kan niet missen, want je gaat straks weer terug. En ik had ook gezegd tegen mijn familie, als ik niet verander, kom ik niet terug. Nee, dat is echt serieus. Want je gaat er niet voor als een toerist naartoe eens kijken hoe het daar is en zo. Dat is een leuke opwekking, nou mooi. He, een interessant verslag of zo. Daar schieten we allemaal niks mee op. Daar schieten we allemaal niks mee op. Als ik niet verander, als u niet verandert, dan zal dit getuigenis alleen maar u problemen geven. U moet er wat mee doen, ik moet er wat mee doen. En daarom sta ik hier. Dan geef ik graag mijn getuigenis. Maar het was fantastisch te zien. Zoveel mensen, ook pastors uit kerken, voorgangers, leiders, ook mensen uit de regering van stad of provincie, die staan voor Israël. We waren op een zondagmiddag bij een Manukwari bij iemand die ook in het stadsbestuur zat. En we waren op zijn office, op zijn kantoor, helemaal niet zo'n groot kantoor. En de muren waren of behangen of geverfd, dus dat kon ik niet goed wijs uit. Maar in ieder geval wit en blauw. De kleuren van de vlag van Israël. Iemand die dus achter Israël staat, maar in zijn kantoor, dus in zijn werksfeer, proclameert dat hij met Israël verbonden is. Hij had ook gezegd tegen de leiding van, als dat probleem overkwam, ja, dat hij niet anders kon. Al zou het zijn baan kosten, oké. Dezelfde man vertelde ook toen wij op die vrijdag, de 5e, met een speedbootje naar het eiland waren. Dat was echt mooi om te zien, zo dat eiland waar dan voor het eerst het evangelie is gebracht. Hij zei ook van elke zaterdagmiddag, te vieren daar nog geen Shabbat, maar elke zaterdagmiddag gaat hij wel met zijn speedbootje daar naartoe om alleen te zijn met God en te bidden. Ik denk van, wat geweldig, iemand in de regering, met het bestuur, die zo met God wandelt. Martin Soe heeft 10 jaar geleden de Zion Kids Movement opgericht. Vooral kinderen doen mee. Maar ook volwassenen, iedereen. Nou, het is grandioos om te zien hoe hele dorpen, kampongs staan voor Israël. Er was een meisje in de conferentie en die was vorig jaar in Timica op een conferentie. Want er zijn heel veel conferenties, maar de Soe geeft heel veel dagen en mensen kunnen dagen luisteren. Dus dan vond ik het al niet zo gek dat ik 30, 40 minuten krijg. Maar ik bedoel, het was soms non-stop. Dan begon je om 9 uur en dan om half 4 een keer had je een break. Dan kon je ook nog eens een keer wat eten. En nou ja, dan na 1,5 uur ging het weer door tot 9 uur. Dat is ongelooflijk. Die mensen, ik heb 1 keer gehad dat ik in stilte bad, Heere God, mag het nou een keer stoppen? Want ik ben zo. Dat was het eind van de dag. Maar ik bedoel, een energie dat die mensen hebben om het woord van God te brengen en te horen en te dansen voor God. Als Aagje erbij was geweest, die was nooit meer teruggegaan. Dat is geweldig. Zoals die mensen daar dansen voor God, de God van Israël. Dan zie ik je daar met 300 mensen daar in zo'n grote zaal. Dat was een ruimte van een Pinksterkerk. Die conferentie in Manukwari, waar dan wat de hoofdzaak was. Daar hebben we dus heel veel gesproken. Maar daar was ook dat meisje dan, Siska. Ik spring een beetje van hak op de tak, maar kom, je hebt zoveel meegemaakt. Siska was daar ook. En Siska had vorig jaar op een conferentie in haar woonplaats, nee, niet in haar woonplaats, ergens anders, had zij die boodschap van Israël gehoord. En het vuur was in haar hart gaan branden en ze was naar huis gegaan, naar haar kampong, Bet Av Charmi, en had daarover gesproken. En nu, na een half jaar ongeveer, brengt zij haar hele kampong, haar hele dorp mee naar de conferentie. Ik heb veel gesproken daar in de dorpen over de Samaritaanse vrouw en over Lucas 9. Als de Heer Jezus, Lucas 9, ik heb het hier voor me, als de Heer Jezus op een gegeven moment naar Jeruzalem gaat, dan staat het geschieden toen de dagen van zijn opneming vervuld werden, dat hij zijn aangezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen. En dan stuurt hij boden uit naar de dorpen in de Samaritanen om alles voor hem in gereedheid te brengen. En dan staat er, en zij ontvingen hem niet. Waarom niet? Omdat zijn blik, zijn aangezicht was gericht op Jeruzalem. Johannes en Jacobus wilden dan wel vragen dat vuur van de hemel neerdaalt om hem te verteren. Jezus zegt, nee, daar ben ik niet voor gekomen. Ik ben gekomen om te behouden. En dan gaan ze naar een ander dorp. En dan lees je in Johannes 4 van die vrouw, weet je wel, met die kruik op haar hoofd, om water te vullen. En dan na een paar uur, dan staat die kruik daar nog steeds. Maar haar hart is gevuld met water, levende water. En ze gaat Het hele dorp neemt ze mee naar Jezus. Heel Sychar komt aan de voeten van Jezus. Waarom? Omdat in dat ene gesprek de Heer Jezus niet alleen haar zonde haar had bekendgemaakt, maar haar ook zover had gekregen, door de Heilige Geest natuurlijk, hè, broeder Dane, door de Heilige Geest, dat zij erkende dat het heil uit Juda is. Jezus had gezegd, jullie Samaritanen weten niet wat je aanbidt. Wij weten wat we aanbidden, want het heil is uit Jehuda, is uit de Joden. Dat moest die Samaritaanse stad erkennen. Als ze dat niet door een strot kregen, zou er nooit opwekking komen. En we zien in deze tijd dat opwekking alleen komt, en dan sluit het naadloos aan bij wat mijn broeder zei, over de Heilige Geest, en daar eindigt u ook mee, dat de Heilige Geest in deze tijd alleen opwekking kan geven als het in verband staat met Israël. Je kunt bidden tot je in ons wees om de Heilige Geest, je kunt van alles en nog wat in huis halen, maar als je niet die relatie hebt met Jezus, de Nazarene, de koning van Israël, Yeshua HaMashiach, de wortel en het geslacht van David, als dat niet is, dan kun je het wel vergeten. Nou, Sychar aanvaarde Jezus en Jezus bleef nog 2 dagen bij ze. Dat waren geweldige, onvergetelijke dagen. En hier, daar onder de Papoea's, hele kampongs, en daar moet je niet te veel van voorstellen, een dorp. Dat zijn een stelletje hele eenvoudige huizen bij elkaar. Het is gewoon één grote familie. Maar dat hele kampongs, er zijn inmiddels 65 en er zijn natuurlijk nog lang niet genoeg. Maar 65 hele dorpen die achter Israël staan. Dat is geweldig. En als je dan ook ziet hoe die mensen in het eerste deel van de dienst, tijdens de lofprijs bij een bepaald lied, dan gaan er een heleboel hier, waar er vanmorgen ook al een aantal, maar dan gaan er echt tientallen, die gaan de rijen uit en dit is een grote ruimte, die gaan buitenom, ik heb er ook mee gedaan natuurlijk, en buitenom zo, en dan weer zo, en dan weer terug, en nou, er kwam geen eind aan. Het was heerlijk. En dat dansen voor de God van Israël, denk ik van, ja, die mensen hebben niet zo gek veel en zo, ze hebben misschien sores genoeg, maar ze zijn zo blij dat God de God van Israël is, dat Jezus terugkomt om daar zijn koninkrijk te vestigen. En als hij dan vertelt over dat Yeshua, dat de Heer Jezus de bruidegom is en dat Israël de bruid is en dat de volken straks als de overgebleven volken, dat die straks als de vriendinnen van de bruid daarbij mogen zijn, dan klappen ze in de handen. Ze vinden het fijn dat ze de vriendinnen mogen zijn en ze vinden het helemaal niet erg. Ze vinden het heerlijk om te zeggen dat Israël de bruid. Je zou het niet moeten proberen om te zeggen, jullie zijn ook een beetje de bruid. Nee, Israël is voor hen de bruid en Jezus de bruidegom. En zij zijn de gasten, de vriendinnen van de bruid, die mogen meedoen op het feest. En dat is toch heerlijk. Nou, dat is toch eens geweldig. Die nederigheid daar te proeven en te zien. Dat is, ja. En als je dan natuurlijk dan ook, ik heb er heel veel mogen spreken, maar als je dan ook denkt aan wat hier aan de hand is, want daar kom je natuurlijk nooit los van, dan ga je wel naar huis met een boodschap. Ik had God gevraagd, dus ook om gebeden, om vuur. Ik ben toch nog wel bang uitgevallen, zou misschien niet van mij geloven, maar dat is echt waar. Dat in prediking zo in gemeentes, dat gaat wel goed, maar het land is groter als de gemeentes die je mag dienen, hè. En hoe krijg je die boodschap hier in dit land? Hoe krijg je dit land veranderd? Ja, wij nooit. Maar God wel, tuurlijk. Hebben we nog visie voor opwekking? Hebben we nog geloof dat God dit landje kan veranderen? Of hebben we het al, is dat al voorbij? Als deze man uit Papoea komt en die komt hier naartoe, hij komt dit jaar ook nog een paar keer. Een keer in mei geloof ik, dan komt hij mee vanuit de grote conferentie in Jayapura, waar dan ook Jack van der Tang zal spreken, onder andere. En dan gaat hij mee, want hij moet ook in Engeland nog zijn. Die man die reist de wereld af. Die reist ook Indonesië af. En dan in november komt hij dan nog een keer, en dan moet hij in Noorwegen zijn, maar dan komen ze met 15 man, geloof ik, 7 dagen hier. Ik denk, nou, wat zou ik het heerlijk vinden als ik hem dan ook ietsjes kon laten zien van Nederland, dat er ook een andere kant van Nederland is. Want ze weten daar natuurlijk ook wel, hè, hoe vreselijk het hier is. He, met moreel en geestelijk, dat het is, wij promoten de zon. Afijn, ik hoef u dat niet te vertellen. Ik bedoel, er is daar niks wat jou stoort. Als je die mensen ziet, die meisjes of die vrouwen, er zijn geen. Het is zuiver. Natuurlijk, ze zijn geen engelen, gelukkig niet. Anders was er geen verlossingsplan voor hen. Het zijn mensenkinderen, net als wij. Maar God heeft hen verlost. En als je de verlost uit mag zien, dat is toch wel een pre, of niet? Dan gaat het natuurlijk om dat we de verlost uitzien. En dat we toegewijd zijn aan de Heer Jezus, dat we één doel hebben. Maar dat ene doel, dat is zo geweldig als je daar alles van mag inzetten. Wij hebben natuurlijk, ja, wij hebben zoveel in dit land, hè. Maar staan wij voor Israël, dat is een uitdrukking die ik daar heel veel hoorde. Staan voor Israël. Staan voor Israël, wat is dat dan? Dat is een keuze maken voor de God van Israël. Ik heb het meegemaakt in Sodom, dat nadat ik daar gesproken had, dat er een stuk of 40 mensen werden, ja, hij noemde dat geïnaugureerd, dat wil zeggen, ze werden in hun bediening, om te staan voor Israël, bevestigd. En dan staan daar 40 mannen en vrouwen voor deze broeder. En dan is het eerste wat hij zegt, dat vertelde hij mij later. Ik heb ze uitgedaagd. Ik heb gezegd van, als je nou twijfelt, hè, of je wel achter Israël wil staan, of je twijfel over hebt van, moet ik dat wel doen, kan ik dat wel doen, kun je altijd nog de rij uitgaan en naar je plaats gaan. Want staan voor Israël is wat anders dan een boek lezen over Israël, of een lezing aanhoren, of zelfs een boek schrijven over Israël. Het heeft te maken met je hele hebben en houden, wat we er straks in Purim gaan beleven, hè? Esther 4 vers 14, indien gij, dat was mijn laatste toespraak op de conferentie, Esther 4 vers 14, indien gij in deze tijd, even kijken hoor, Esther 4 vers 14, een heel beroemd vers natuurlijk, een heel belangrijk vers, vooral in deze tijd, want als je in deze tijd in diep stilzwijgen je hult, dan zal er vanuit een andere plaats verlichting en verlossing komen voor de Joden, maar jij en je huis van je vader zullen omkomen. En wie weet of je niet juist voor een tijd als deze tot deze koninklijke waardigheid gekomen bent. Waarom zit u hier eigenlijk? Waarom viert u de Shabbat? Waarom viert u de feesten? Waarom zit u hier? Waarom bent u niet aan het winkelen? Of aan het voetballen? Of iets anders aan het doen? Zijn er nog wel meer leuke dingen in de wereld of niet? Waarom zit u hier eigenlijk? Hebben u dat zich afgevraagd? Wie heeft u hier gebracht? Ja. Er is dus, u hebt een roep gehoord ergens. Er is ergens een stem van God door het woord heen. De stem van de goede herder. En die heeft u, ja, u hebt die stem herkend als komende vanuit Israël. U hebt daar iets mee met dat volk, toch? Anders zat u hier niet. Maar het is niet zomaar van interessant van, hè? Het is een toewijding van heel je hart en heel je leven aan die zaak van koning Jezus. Ik denk dat wij daar ons op moeten voorbereiden. Ikzelf ook natuurlijk. Van wat gaan we hier nou mee doen? Wat gaan we hier nou mee doen? Want wij hebben natuurlijk ook wel 75 stichtingen die met Israël bezig zijn. Ik wil niet zeggen dat hier niks gebeurt. Maar nagaan, op het moment zitten de mensen uit de gemeente in de Oekraïne. Die hebben een lange reis voor gemaakt en verschillende van u hebben dat gedaan. Er gebeurt heel veel. We zouden heel veel dingen kunnen opsommen in dit land die voor Israël gebeuren. En toch komt het niet verder. Je hoort ook de mensen die met Israël bezig zijn, daar waren ze over klagen. Van ja, we bereiken onze eigen mensen wel, maar daarbuiten is het, hè, oogkleppen voor en ze willen het niet zien, ze willen het niet horen. Hoe verander je dat nou? Hoe verander je dat nou? Nou ja, dan denk ik weer aan die Siska, dat meisje. Die had ook wel kunnen denken, ja, mooie boodschap heb ik hier gehoord in Timika, nou, en dan moet ik weer dagen reizen naar mijn eigen kampong. En dan weten ze nog van niks. Hoe moet ik dat in het vat gieten? Nou, ze heeft er gewoon over gesproken. We moeten gewoon vrijmoedigheid vragen naar God als we het niet hebben. Dat God onze mond losmaakt. Dat we erover spreken. En dat mensen zien dat het ons hart heeft. Dat Israël niet op de lijst van de hobby staat. Maar dat het nummer 1 is in de Bijbel. Matthäus 1 vers 1. Dit is het boek van het geslacht van Yeshua Messias, de zoon van Abraham, de zoon van David. Het allereerste vers van het Nieuwe Testament is door 90% van de kerk in de wereld niet gespeld. En als de volken en de kerken over Jezus spreken en een aversie hebben tegen zijn volk, of alleen maar zich laten informeren uit dat dwaze nieuws, en zich niet uit het woord van God, wat eeuwen oud is en betrouwbaar is en met het bloed van Yeshua is ondertekend, als ze zich niet hierdoor laten informeren, en als ze zich bezighouden met van alles en nog wat, politieke, culturele, weet ik allemaal niet, sociale dingen. Maar niet de naam van Jezus, de Messias, in wie alles gegeven is. En in, waarmee alles gezegd is. Als we die naam niet met kracht brengen. En in hem is alles gegeven, alles. Alles komt op zijn pootjes door hem alleen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren wordt uit Jeruzalem. En dat zal betekenen dat er een toewijding zal zijn van de volken naar hem toe. Maar ik heb daar een ernstige boodschap over gehouden. En dat verblijde hun wel. Dat viel heel goed hoor, dat begrepen ze daar heel goed. In Zacharia 14 en natuurlijk in de Engelse vertaling. Zacharia 14 vers 16, dan staat er niet en de overgebleven van alle volken. Maar het zal geschieden dat de survivors of the nations. Dat komt nog een beetje sterker. De survivors. De overlevenden van de volken. Die zullen jaar op jaar optrekken om de Heer te aanbidden. Dus dat wil zeggen dat deze wereld in twee kampen wordt verdeeld. En het ene kamp zegt ja tegen Jezus. De koning van Israël zegt welkom Heer Jezus. En het andere kamp zegt van als u bestaat blijf maar lekker in de hemel. Want die aarde is van ons. Dan komt het eigenlijk op neer. Wij bouwen onze eigen koninkrijkjes. En of dat koninkrijkje nou een sociale vereniging is of een kerkgenootschap. Dat maakt in dat geval niks uit. Als het ons eigen koninkrijkje is wat we bouwen. En niet het koninkrijk van God. Ja, dan zijn we verkeerd bezig. Nou, deze mensen. Ze moeten 24 uur reizen om in Jeruzalem te komen. Niet dat die afstand zo groot is. Maar Indonesië heeft geen diplomatieke betrekkingen met Israël. Dus ze moeten een paar keer overstappen. Deze mensen, er is geen synagoge te bekennen, er loopt geen Jood rond, een keppeltje zal niet te koop zijn enzovoort, denk ik. Daar zijn ze ook niet zo heel erg mee bezig trouwens. Ze zijn bezig met de identiteit van Jezus, maar hoe bestaat het dat een volk, wat in een prachtig land leeft, maar heel erg, je moet er wel even moeite voor doen om te komen natuurlijk, hè. En dat die mensen zo enthousiast zijn voor Jezus, koning van Israël. Elke morgen als de conferentie begon, dan was het. Stond er wel even iemand op het podium. Er stonden veel mensen op het podium. Ook een hele goede preesgroep, fantastisch. Zingen dat ze er kunnen. Ah, zingen. Geweldig. Maar de Soer, als hij aan het spreken was, dan begon hij soms ook ineens een lied te zingen. En dan met alle minuut, dan deed de keyboard, twee gitaren en een hele rij zangers met microfoon. Keyboard of beamer, dat was allemaal goed geregeld. Dus wat dat betreft, dan lopen ze echt niet achter. Fantastisch, die flow van de Heilige Geest, hè, dat in één keer doorgaan, is geweldig. Maar, had ik het nou over? Hè? Ja, precies. En dan komt er zo'n man op het podium en die begint, zochtens vroeg, Shalom Elohim. En iedereen antwoordt, Elohim Shalom, omgekeerde volgorde. Tuan Jezu, Rai Israël. En zij zeggen, Rai Israël, Tuan Jezu, de Heer Jezus is de koning van Israël. Nou, dat is hun proclamatie. Dat hoor je elke dag. Kinderen kennen dat. Kinderen zijn ook heel goed onderwezen. Ik heb zaterdagmiddags. Dus morgens was de, ze vieren dus niet de Shabbat, maar ze begonnen wel die zaterdag met het Shema. Twee keer. Heel statig, nou, een synagoge kon het niet verbeteren. Geweldig, hoe dat klonk. Geweldig. Toen de kinderen uitgenodigd naar voren te komen, ik wilde graag tot de kinderen spreken. En ik wist dat ze de voorouders van Jezus kenden, had ik in een kleinere groep kinderen gehoord in de kampong. Ik zeg, kennen jullie dat ook? Ja hoor, nou, circa 50 kinderen. Adam, Seth, Enos, Kenan, Mahaliel. Ja, nou houdt het bijna op bij mij, maar alle voorouders van Adam tot Jezus, met de 12 stammen hoor ik er ook nog even in, de 12 zonen van Jacob, en dan gaan ze weer met Juda verder tot Jezus. Wat een respect voor de afkomst van Jezus. Wat een respect voor de afkomst van Jezus. Kinderen die alle voorouders van Jezus, en dat kunnen allemaal hoor, dat hebben ze gewoon geleerd. De scholen in Indonesië zijn natuurlijk, in Papua valt onder Indonesië, dus ze hebben niet zo gek veel te vertellen. En uiteraard horen ze natuurlijk op die scholen niet wat ze graag zouden willen horen. De grondslag is heel anders. Maar ze hebben in de dorpen nu steeds meer van die scholen van de Science Kids Movement. Dat is een beweging die niet van een bepaalde kerk uitgaat, maar wel natuurlijk zoveel mogelijk als er mensen zijn die dat ondersteunen uit de kerk en gemeente, dat alleen maar waarderen. Maar die hebben hun eigen scholen en die kinderen worden gaan overdag naar hun eigen school en s'avonds worden ze onderwezen in het woord van God. Ja, als je er komt, dan denk je van, in Frederijk is straks zoiets, maar dan overal, weet je wel. Nou moet je er 14 uur voor reizen en dan nog eens 4 uur naar Papua om dat te zien. Maar in het Frederijk zal het overal zo zijn. De wet zal van Sion uitgaan en de Heere wordt uit Jeruzalem. Nou, dat zie je daar. Het is een hemel op aarde. Dat is geweldig. Ik ben wel teruggekomen. Maar wel met een boodschap. En dat is zich nog aan het consolideren. Ik ben bezig met een verslag in het Engels, maar het wordt ook in het Nederlands natuurlijk. En in 3 delen. Wat ik in Papua leerde, dus een verslag van alles wat ik daar mee heb gemaakt, waar ik u al veel van heb meegedeeld. En dan tweede, wat ik in Papua heb onderwezen, dus samenvatting van de boodschap. Nou, ik heb daar ongeveer 12 keer gesproken, dus, en meestal niet 10 minuten, ook wel eens, maar meestal wel langer. Dan het derde deel, de follow-up in Nederland, dus wat nou? Hè? Wat nu? En dat is natuurlijk het meest spannende wat we kunnen bedenken. En ik denk, wij zullen met elkaar, zoals we hier staan en zitten, ons af moeten vragen voor het aangezicht van God, Heere God, wat wilt u ook met dit landje? Want één ding staat vast, Yeshua komt terug in Jeruzalem. Hij vraagt geen toestemming aan het Vaticaan of die het goed vinden, ook niet aan de VN. Gaat geen brief uit de hemel van, sorry, misschien zijn we een obstakel in jullie denken. Hij komt gewoon. Hij komt gewoon. Maar hij komt niet helemaal onvoorbereid in die zin. Psalm 2 zegt, gij koningen, wees verstandig, laat u tuchtigen, rechters der aarde. Dien de Heer met vreugde, verheugt u met beving. Kus de Zoon, opdat hij niet hoort. Ik denk dat we die boodschap nog moeten brengen in deze tijd. Voordat de koning komt, tot alle volken, tot alle dorpen, tot alle families, in alle steden, waar ook, kus de Zoon op dat hij niet toorne. Dan zijn we bereid. Staan voor Israël, ik geef het u te doen, dat is meer dan je belangstelling tonen. Het is werkelijk een prijs betalen. Een prijs betalen. Ben ik ertoe bereid? Hoe ver wil ik gaan? Hoe ver wil u, wil jij, wil ik gaan in mijn relatie met de Heer Jezus, de koning van Israël? Hoe ver willen we gaan? En ze zijn voor mij een voorbeeld. We mogen ervoor bidden en danken dat God dit geeft. In zijn grote barmhartigheid, want het is natuurlijk pure genade. Ook dat wij hier mogen zitten, dat is pure genade. Het is toch een wonder dat wij de Heer Jezus mogen kennen. Dat we interesse hebben in zijn woord. Dat u nog niet weg hebt, dat u nog niet weg bent gelopen voor uw afspraak vanmiddag of zo. Oh, die hebt u niet op de Shabbat waarschijnlijk. Maar, snapt u, er moet zoveel... Wij moeten in dit land waar alles zo getimed is, moeten we leren dat het om het Koninkrijk van God gaat. En toen ik pas eind vorig jaar mijn agenda kwijtgeraakt van 2016. Ik had wel mijn spreekbeurt voor dit jaar al ergens anders op staan. Maar ik dacht, het is misschien toch wel profetisch. En toen ik die brief schreef, 30 december, aan die gemeenten en wat vrienden, toen heb ik erbij gezegd, wilt u, want ze bellen altijd 2 januari al voor 2017. Ik denk, ja, ik ging eerst een weekje met mijn zoon mee naar Oeganda en dan drie weken later naar Papua. Begin april voor het... Nou, ik denk dat is ook een testcase van God gaat veranderingen aanbrengen in dit land. Dat heeft ook met je agenda te maken. Hebben wij tijd voor een opwekking? Hebben wij tijd voor een opwekking? Opwekking kost tijd, kost energie, maar kost ook tijd. Wilt u het? Willen we het? Geloven we erin? Willen we het? En willen we de prijzen voor betalen, die het ons zal kosten? Deze man, Martin Soe, is natuurlijk niet zo populair bij de regering in Indonesië. Hij wordt ook goed in de gaten gehouden. Ze zien die Science Kids Movement als een gevaar. Maar het is een zegen. Het is een geweldige zegen. En als ik zie hoe deze man van dorp tot dorp, van stad tot stad, van eiland tot eiland. Nou, Indonesië is kolossaal groot. Eer dat je daar een keer uit bent, dan ben je bijna al op de helft. Ongelooflijk. Wat een wereld van... Ik wist het niet. Ik heb het op de kaart wel eens gezien, maar je hebt hier geen idee van. Maar dan die bewogenheid om meer mensen met die blijde boodschap bekend te maken. In december hadden ze een conferentie, dominee Ten Voorde uit... Voor een predikant, emeritus, ook een Israëlman met zijn vrouw, waar daar tegenwoordig sprak er ook 700 voorgangers uit heel Indonesië. Sommigen hoorden voor het eerst over Israël. Kunt u zich een conferentie in Nederland voorstellen waar je 700 dominees bij elkaar krijgt? En voorgangers. Moet je ze aan christenen voor Israël vragen. Als zij predikantendag organiseren, hoeveel mensen dat er dan komen? 700 uit heel Indonesië. En dan word je geconfronteerd met Israël. Soms hoor je het voor het eerst. Niet politiek gekleurd, want dat kan daar niet. Je moet daar niet over de Hezbollah en zo gaan beginnen, want het is een islamitisch land, Indonesië. Je moet het gewoon vanuit het woord doen. Dat viel mij ook op. Is mijn tijd nog niet om, Mari? Hè? Een paar minuten, ja. Bij mijn laatste preek kreeg ik een briefje. Geef het u nog 2 minuten. Ik heb er 3 of 4 van gemaakt. 2 minuten. Ja, dan ben je zo bezig. Dan. Hè? Maar... Ja, dan ben ik van me apropos. Dat zei ik ook alweer. Hè? Niet over politiek praten. Nou, we hebben daar die mars meegemaakt op 3 februari. Het is een mars voor Jeruzalem. 3 uur lang. 1000 man of meer. Allerlei stammen van Papoea's. Met hun eigen muziek of een eigen manier van dansen en zo. Mijn eigen kledij, niet te geloven. Daar loop je dan tussen. En dan de volgende dag staat er een foto in de krant. En een onderschrift. Een van mijn vertalers heeft dat vertaald. En tot 2 keer toe wordt in dat korte onderschrift gezegd. Die vlaggetjes, dat moet je niet politiek laden. Wij staan hier niet. Wij staan voor de God van Israël. Hij heeft een eeuwig verbond met zijn volk. En Jezus komt uit Israël en zal koning zijn in Jeruzalem. Gewoon vanuit de Bijbel. Als we dat nou meer gaan leren. Want het volk weet niks hier. Grote gros die kijkt een keer naar de NOS. En dan denken ze dat ze verstand hebben van Israël. Nou, dan moet je niet naar de NOS gaan kijken om verstand te krijgen van Israël. Zeker niet om hart te krijgen voor Israël. Dan zou je toch dit boek moeten gaan lezen. Dan krijg je hart voor Israël. Dus ons volk is in grote nood. Maar wij hebben een geweldige God. We hebben een geweldige God. En ik heb ook daar verteld dat in Jeruzalem, dat in Holland op verzoek, dat in Holland er heel veel zicht is geweest, ook in Engeland, op Israël. Dat heeft eeuwen geduurd. Ik heb u wel eens verteld van Theodorus Abrakel. Heb ik daar ook genoemd die naam. Die op het sterfbed, op zijn sterfbed met zijn zoon Wilhelmus Abrakel spreekt. En waar heeft hij het over? Over de bekering van het Joodse volk. Dat dat een geweldige zegen zal worden over heel de aarde. Kunt u zich vandaag veel predikanten voorstellen die op hun sterfbed daarover spreken? Ze zullen er zijn. Maar deze man sprak erover. En het was in die tijd heel gewoon om zo te denken. Wij moeten weer terug naar het woord van God. Tijd inruimen. Dan zegt u maar een paar bladen op. Of weet ik wat. Of een paar afspraken. U hoeft niet overal aan mee te doen. Maar laten wij aan de Vader vragen. Heere, ik wil u dienen. En uw Zoon, de Heer Jezus. Wat mag ik voor u doen?
Amen.